Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de prekenserie over Elia.
Eén Koningen 19. Ahab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dag reis ver de woestijn in. En daar ging hij onder een bremstruik liggen, zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder een bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes, gebakken en een kruik water. En nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op. En toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in de windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in de aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk er het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de koning van Nimzi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Zafat uit Abel-Megola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël 7000 mensen overlaten die niet voor Baal hebben geknield en die hem niet hebben gekust. Elia ging op weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Zafat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter de 12 span. Elia liep op hem af, gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij, en dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wil, zei Elia, ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van het juk en bood het zijn knechten aan. En daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Ja, gemeente van de Heer Jezus Christus, Elia heeft dus net meegemaakt dat de God van Israël met macht en met majesteit en met kracht op die berg Karmel liet zien, ik ben de levende God. Want zijn bliksem kwam op dat offer en dat stak de hele boel in de brand. En iedereen kon zien dat de God van Israël de God is die hoort en die ingrijpt en die laat zien dat hij er is. En misschien dat je dan wel verwacht dat Elia daar gaat zijn en zegt, nou, zie je wel. Kijk, varkentje gewassen, nu is het duidelijk en nu gaan we weer verder en nu gaat iedereen de God van Israël dienen. Dat zou je ergens verwachten, hè? Van, nou, dat is dan een soort het hoogtepunt van de film. En dan heb je nog aan het einde de laatste 10 minuten waar iedereen tevreden terugkijkt dat het allemaal goed is gekomen en dan is het klaar. Zo zou in deze tijd dat verhaal waarschijnlijk aflopen als je Hollywood mensen er iets mee liet doen. En dan krijg je zo'n hoofdstuk 19 erachteraan. En gemeente, ik vind dat om te beginnen, ik vind dat zo heerlijk. Ja, niet omdat het allemaal mooie dingen zijn, dat is helemaal niet. Maar wat heerlijk dat wij in de Bijbel geloofshelden tegenkomen die niet alleen maar, om met de psalm te zeggen, voortgaan van kracht tot kracht. Maar die af en toe, net als wij, gewoon bek af zijn. En moe. En bang, net als wij. En dat in die momenten van moe zijn en bang zijn en op zijn en niet weten hoe het verder moet, dat we zien dat in die momenten de God van Israël bij hen is en hen opzoekt. En wat heerlijk om te zien wat God dan met ze doet. Elia die is dus op de Karmel, dat is in het noorden van Israël, vlakbij de kust. Daar is hij dat gevecht aangegaan met die Baalpriesters. God liet zich zien en dan gaat Elia helemaal naar het zuiden, naar Juda. Elia gaat terug. En dat woordje terugkeren, dat komt de hele tijd in dit verhaal langs. Terugkeren en vooruit, moet je maar eens opletten. Elia gaat terug en dan allereerst is hij alleen maar moe en dan gaat hij onder een struik zitten en dan hoeft het allemaal niet meer van hem. Hij weet gewoon niet meer hoe het verder moet. Is hij dan de enige die God wil dienen? Waar zijn al die anderen dan? En de koning wil hem doden. Welke toekomst is er nou nog voor hem? Hij gaat gewoon zitten. Laat mij maar sterven. En dan vertelt de Bijbel over de engel. Als hij zegt dat het genoeg is, als hij niet meer weet hoe het verder moet, dan komt daar de engel die voor hem zorgt, eten en drinken. Brood en water. En ik vind het zo bijzonder dat op andere momenten, als er dan een engel komt, dan is dat met heel veel gedoe, heel veel drama, zal ik maar zeggen. Dat is heel indrukwekkend. En dan val je om, want zo'n engel, dat is natuurlijk, die komt met macht en majesteit en hemelse glorie. En dan moet die engel altijd zeggen, vrees niet. Maar Elia is gewoon te moe om überhaupt nog daar ook nog mee bezig te zijn. Die engel is er gewoon en die zorgt voor hem. Als een teken van Gods aanwezigheid. Dat vind ik zo mooi. Bijna een soort, als ik dat zo lees, dan zie ik dat voor me dat Elia, dat, zonder dat hij dat allemaal waarneemt en opmerkt, dat hij het gewoon maar eet en drinkt en verder eigenlijk tot niks in staat is. Maar dan is er iemand die hem draagt en die voor hem zorgt. gezonden door de Heer. Het is belangrijk dat we dat ook zeggen tegen elkaar. In het leven van iemand die God wil dienen, zijn er ook die momenten. Zoals bij Elia. En dan is God er ook. Soms merk je het niet eens, maar dan is hij er wel. En dan zorgt hij voor je. En dan zorgt hij dat wat er nodig is, dat dat er komt. En dan is het vaak pas achteraf dat je het ziet. Dat je zegt, ik ben gedragen. In het donkere dal, daar was hij. En zo is het hier bij Elia ook. En dan is de volgende stap dat Elia van dat eten en drinken genoeg kracht krijgt om 40 dagen en 40 nachten te lopen. En dat weten jullie wel, hè? Dat hadden we het de vorige keer ook al over die Bijbelse getallen. 40 dagen en 40 nachten, dat is een periode van voorbereiding op iets nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de Heer Jezus. Voordat hij aan zijn bediening begon, was hij ook in de woestijn 40 dagen en 40 nachten. En werd hij verzocht door de Satan. En toen begon hij aan zijn werk als de gezonde, de zoon van Israël. Als de Messias. Je zou kunnen zeggen, Elia die keert terug naar iets. En wat dat dan is, hebben we het zo wel even over. Maar tegelijkertijd is er dus een periode waar Elia dat helemaal nog niet zo van aanvoelt. Maar God is al aan het voorbereiden om iets nieuws te doen. 40 dagen, want er komt daarna wat. Elia die zegt, het is klaar, ik ben de laatste, naar mij houdt het op. Hè. Ik ben degene die het licht uit moet doen zo dadelijk. En zo voel je je als kerkmens in deze tijd ook wel eens een beetje. Die denkt, hoe lang houden we dit nog vol met elkaar? Maar als Elia heel erg bezig is om het op te geven, moet hij 40 dagen en nachten op reis, omdat God zich voorbereidt op iets nieuws. En ook Elia voorbereidt op iets nieuws. En waar moet hij naartoe? Naar de berg Horeb. En dat is niet zomaar een berg. Die ligt helemaal in het zuiden, in de woestijn, zeg maar tussen Israël en Egypte in. En dat is de berg, daar hebben we vanmorgen ook al over gelezen in de 10 geboden. Dat is de berg waar Mozes van de Heere God de 10 geboden heeft ontvangen. Heel lang voor Elia, toen Israël op weg was door de woestijn van Egypte omhoog naar het beloofde land. Dat is de berg waar God zijn verbond met Israël had gesloten. Daar had God gezegd, ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Dus Elia die niet meer weet hoe het verder moet, die moet terug naar die plek waar God iets had beloofd. En dat is het beginpunt van een nieuw stukje, van een nieuwe, ja zelfs toewijding denk ik, maar in ieder geval van God die opnieuw iets begint. En dat is mooi gemeente, dat is belangrijk. Dus op het moment dat ik er helemaal doorheen zit, dat ik niet meer weet hoe het verder zal gaan, dat ik bek af ben en doodsbang en me afvraag wat is het volgende, dan zegt God, ik neem jou mee terug naar daar waar het begon met mijn belofte. Horeb. We hadden hier vorige week in de Maranatenkerk een doopdienst. En dan hebben we datzelfde gedaan. Toen hebben we ook tegen elkaar gezegd, vanmorgen neemt God ons mee, ons allemaal. Het gaat niet alleen maar over Sarah die wordt gedoopt, maar het gaat over ons allemaal. Die worden meegenomen terug naar dat moment waarop God iets aan mij beloofde. En dat ik het teken daarvan ontving. En gemeente, dat is echt belangrijk. Dat je dat ook weet, van op het moment dat het erop aankomt, mag ik terug naar wat God tegen mij heeft gezegd. En soms is geloven alleen maar dat, gemeente. Dat je er niks van voelt. Dat je te moe bent om iets te ervaren. Dat je bang bent en dat je niet weet hoe het verder moet. Maar dat je tegen de Heere God zegt, Heere God, maar u hebt het gezegd. En daar hou ik me aan vast. En meer heb ik ook even niet. En dan zegt de Heere God, ik heb het gezegd. Hou je daar maar aan vast. En meer heb je niet nodig. Denk bijvoorbeeld maar aan Paulus, die ook zo aan het worstelen was. En die ook niet wist hoe het verder moest. En die bang was en moe en die ziek was en pijn had. En die zich afvraagt, hoe dan? En toen zei de Heere God, mijn genade is voor jou genoeg. Hou je maar vast aan wat ik je beloof. Terug naar Horeb. En dat is natuurlijk ook een bemoediging hè, voor Elia. Op het moment dat je je afvraagt, hoe moet dat verder met dat volk van God? Als je zo'n koning Ahab hebt en zo'n lelijke prinses Izebel, die al die andere goden willen dienen en die alle priesters van God willen doden en die dat volk willen meenemen de afgrond in. En ik ben de enige die nog overblijft en ik ben bek af. Hoe dan verder? Dat God zegt, Elia, even terug naar het grote plaatje. Zie je niet dat het uiteindelijk niet afhangt van hoeveel energie jij nog hebt en wat jij nog allemaal denkt te kunnen, maar dat het begon met mij. Dat ik iemand bij zijn nekvel heb gepakt, Abraham, en heb gezegd, Abraham, ik beloof iets aan jou. En dat ik tegen Mozes heb gezegd, Mozes, ga dit volk bevrijden. En dat ik het ben die nu hier diezelfde God ben die tegen jou zegt, hier ben ik. Dat is mijn naam. Vind ik zo heerlijk. Dus aan het einde gekomen moet Elia terug. Ik moest een beetje denken aan ganzenbord. Ga terug naar start en je hoeft niet in de gevangenis. Dat is eigenlijk een beetje wat Elia moet. Terug naar start. Volgende stap is, Elia moet terug, maar de Heere God gaat hem voorbij. Elia en de God van Israël, ze moeten elkaar ontmoeten. En dit is inderdaad zo'n heilige grondstukje. Net als Mozes de God van Israël daar ontmoette op die berg. Dat is ook zo'n heilig stuk geschiedenis. Zo, dat is zo vol met Gods aanwezigheid. Dat is hier ook. Maar zie je wat er gebeurt? Elia die verstopt zich eerst in de berg. Die schuilt in een grot in die berg Horeb. Want ja, zo bang is hij. Hij gaat in een donker holletje zitten. En dan zegt God tegen hem, Elia, wat doe je hier? Dat vind ik zo'n mooie vraag. Wat doe je hier, Elia? Hij heeft geen idee. Hij weet het ook niet, wat er nou allemaal moet. En waarom die er is, weet hij ook niet. Maar God zegt, Elia, ik heb een vraag. Ja, wat doe je hier eigenlijk? En heb je gezien wat zijn antwoord is? In de eerste instantie en de tweede keer ook nog. Dan gaat hij eerst allemaal dingen zeggen over wat hij allemaal gedaan heeft. Ik heb dit gedaan en dat en dat. Dat is helemaal geen antwoord op de vraag. Dat is heel vaak zo, moet je maar eens opletten. Dat als aan jou gevraagd wordt van, waarom ben je hier eigenlijk? Dat ons antwoord begint met wat wij allemaal doen. En wat we allemaal gedaan hebben. En alsof het daar allemaal van afhangt. Maar God gaat aan Elia voorbij. Zoals dat bij Mozes gebeurde, zo ook hier bij Elia. En dan eerst met wind. De wind komt er langs die berg Horeb met storm. De macht van de natuur laat iets zien van de macht van de God van Israël. Aardbevingen, zoals ook bij de berg toen daar de 10 geboden werden gegeven. Vuur, 3 dingen. En dan staat er elke keer bij dat geweld en bij die kracht en bij die majesteit, waarvan wij denken dat past wel bij de macht van de God van Israël, die eerst op de Karmel met dat vuur heeft laten zien dat hij leeft en regeert. En daar staat er 3 keer, maar in de wind, in de aardbeving, in het vuur, was de Heere niet. Ik lees dat, gemeente, als in het oordeel is de Heere niet. Dat gaat voorbij. Al zijn macht en majesteit, de Heere laat het zien. En het is indrukwekkend. Maar daarin wil hij ons niet ontmoeten. Er komt nog iets anders. Er komt stilte in zijn aanwezigheid. Maar dan staat er eerst in vers 13... Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, omdat God hem ontmoeten wil in het suizen van de stilte. Zie je dat? Als God in de stilte naar Elia toekomt, dan kan Elia uit zijn schuilplaats naar voren komen en dan kan die God ontmoeten. En dan nog, gemeente, staat er, dan moet hij wel eerst een doek voor zijn gezicht doen. Omdat zelfs als God in de stilte komt, dan is zijn aanwezigheid nog zo overweldigend, dat je je toch nog een klein beetje moet bedekken. Dat is indrukwekkend, hè? Zie je dat hier gebeurt? Wat een soort, spiegel is, zal ik maar zeggen, van wat er gebeurt in Genesis 3 vers 8. Op het moment dat Adam en Eva die vrucht gegeten hebben en hadden besloten dat ze zelf wel de baas wilden zijn en zelf wel wilden weten wat goed is en wat kwaad. En dan ontdekken ze dat ze schuldig zijn. En dan voelen ze dat oordeel daarover. En dan zegt de Heere God tegen Adam en Eva: kom maar tevoorschijn. Adam, waar ben je? En dan moeten ze tevoorschijn komen en zeggen: hier ben ik. En hier is het God die Elia nodigt en roept: kom maar uit je grot, kom maar naar voren. Je kunt voor mijn aangezicht staan. Dat hebben we het laatst over gehad bij een restartdienst, over aangezicht. Dat betekent, jij en ik, God en ik, wij kunnen elkaar ontmoeten. Wij kunnen elkaar in de poppetjes van de ogen kijken. En dan is er geen oordeel meer, maar je kunt voor hem bestaan. In de stilte. Je hoeft je niet te verstoppen. Kom maar naar voren. Met alles wat er in je hart zit. Je vermoeidheid. Je falen. Je angst. Je schuld. Kom maar, zegt God. Ik ben niet in het oordeel, in het geweld. Ik ben niet in het vuur. Ik ben in het zuizen van de stilte. Zie je, gemeente, hoe hier ook weer een verwijzing is naar het Nieuwe Testament, waar de Heere Jezus dat oordeel gedragen heeft voor mij, zodat ik God kan ontmoeten en voor zijn aangezicht kan staan. Dat is wat hier gebeurt. Stilte. God die niet spreekt en geen oordeel uitspreekt, maar zoals ergens anders in het Oude Testament staat, hij zal zwijgen in zijn liefde over jou. Dus de Heere God neemt Elia eigenlijk mee terug naar dat moment van Genesis 3, van het paradijs. Kom maar tevoorschijn. Kom maar, ga maar staan. En dat staat hier niet, maar dat denk ik dan. Zo vul ik dat dan in. Dat je dan tegen de Heere God mag zeggen: Heere God, hier ben ik. Dat is wat in geloven heel vaak moet, gemeente. dat je met alles wat er in je zit, naar God toe gaat en zegt, Heere God, hier ben ik. En moet je maar eens opletten, gemeente, als je dat doet, dat er dan precies gebeurt wat hier staat. Wie van jullie heeft wel eens bijvoorbeeld op een kloosterweekend of in een retraite of zoiets geprobeerd een uur stil te zitten in een kerkzaal, gewoon in de stilte of in een kapel of gewoon op je kamer. Een uur alleen maar stil zijn, hè? Geen boek, geen telefoon, geen niks, alleen maar stil. Wie heeft dat wel eens gedaan, een uur? Wat gebeurt er het eerste? Chaos. Als ik een uur stil ben, dan eerst krijg ik wat Elia ook heeft. Dan ga ik nadenken over wat er allemaal moet. Oh, ik moet dit nog doen, laat ik dat nog doen. Ik heb dat gedaan en ik heb daar een fout gemaakt. Dan ben je eerst bezig met je werk en je taken. Dat komt allemaal langs. En dan komt er een eindeloze lijst van dingen die nog moeten. Dan komt er storm en dan komt er wervelwind en dan komt er vuur. Allemaal dingen die in je hoofd zitten. En dan pas langzaam wordt het allemaal een beetje stil. En dan komt er die stilte. En soms duurt dat echt een poosje, dat is niet 3 minuten. En daarin is dan een nieuwe ruimte waar je God kunt ontmoeten. En ook bij jezelf kunt komen. Die dingen die horen bij elkaar. Denk ik echt. Wist je dat Calvijn dat al heeft gezegd? Hij heeft gezegd, God kennen en jezelf kennen, dat is één ding. Dat hoort bij elkaar. Dat is de eerste zin uit de institutie. En dat zie je hier ook. Het moet eerst stil worden. En dan kun je naar voren komen en dan kun je God ontmoeten. En dan kom je jezelf ook tegen. Je moet naar voren komen. En dat betekent ook dat er zicht komt op al die strijd en al die angst en al die schuld en al die last die je met je meedraagt. Dat je daarnaar kijkt. Dat je daar niet omheen draait. Nog een keer, wat doe je hier, Elia? Dan is hij nog een keer bezig met allemaal die dingen waar hij zo druk mee is geweest. En dan vanaf vers 15, gemeente, dan komt een soort, ja, hoe zal ik het zeggen, misschien in eerste instantie wel een beetje een raar einde. Dat je denkt, wat moet er nu, hè? Als wij nu zouden invullen, wat komt er dan nu? Hij heeft God ontmoet in de stilte en, nou ja, misschien heeft hij wel zo'n hoofd als Mozes, weet je wel, met dat licht afstraalt en dan gaat hij de wereld in en dan is iedereen onder de indruk en dan komt alles goed. Of iets anders heldhaftigs. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Er hoeft eigenlijk net niks meer. Zo apart. Elia die mag verder of die mag terug. Vers 15. De Heer zei tegen Elia, keer terug. Ga naar de woestijn van Damascus. Oké. Zie je weer dat terugkeren. Hè? Dit hoofdstuk gaat de hele tijd over terugkeren. Ga terug naar Damascus. En wat is daar dan? Terug naar de bewoonde wereld. Terug naar waar de mensen wonen. En dan moet je allemaal mensen zalven. Hazael, Jehu en Elisa. Weet je wat ik zo mooi vind, gemeente? Dat eerst dacht ik, wat gebeurt hier nou? Er gebeurt hier eigenlijk net niks. Het soort, ja, het eindigt zo op, is dit het dan? Maar weet je wat het mooie is? Dat als je goed kijkt, dan zie je, het eindigt juist niet. Dat is het mooie. Elia is op. En die is moe. En hij ontmoet God in de stilte. Hij komt hem echt tegen. En het oordeel gaat aan Elia voorbij. En dan daarna hoeft Elia eigenlijk niks meer. Maar wat hij heeft gezien is, maar God gaat door. Hij gaat Jehu roepen en hij gaat Elisa roepen en hij gaat Hazael roepen. En dan zegt God, ik neem anderen in dienst en ik ga verder met mijn koninkrijk. Ik ga verder met mijn plan voor deze wereld. En dat kan ik zonder jou, Elia. Ik heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Je mag nog één ding doen. Je mag die mensen even aantikken en zeggen: Tikkie, jij bent hem. En dan daarna mag je uitrusten. Hoef je niet zoveel meer. Hey, en zie je gemeente, en dat is denk ik soort de diepste laag van dit gedeelte, dat Elia die begon als vluchteling, hè? Zoals wij er nu duizenden zien op tv, op weg, bang voor het geweld, zo ver mogelijk weg bij het geweld vandaan, bang voor zijn leven, en hij ontmoet God, en zie je dat hij nu niet meer vluchteling is, hij is nog wel onderweg naar Damascus, maar hij is pelgrim geworden. Hij is iemand die op weg gaat naar iets nieuws wat God gaat doen. Zie je dat? Er is een nieuw perspectief gekomen. En het gaat niet over wat Elia allemaal doet. Dat heeft hij afgeleerd. Hij heeft gezien, het gaat om dat God doorgaat. God heeft iets beloofd en God gaat door. Hij is pelgrim geworden. En dat vind ik zo heerlijk, hè? Hoe die dan die Elisa roept. Ze waren aan het werk met 12 ossen. En dan komt Elia aanlopen en die ziet Elisa. En dan, dat is inderdaad bijna een soort tikje, een soort zo achterloos mogelijk. Hij maakt er zo min mogelijk iets van. Dan zegt hij, hij gooide zijn mantel over hem heen. Zo. En dan zegt hij, kijk maar. Zie maar wat je doet, zegt hij eigenlijk, hè. Dat is iemand die echt helemaal moe is. Van, kijk maar wat je ermee doet. Ik ga er helemaal in. En dan die Elisa. Vol van passie. Dat proef je, hè. Die is sowieso, hè. Iemand die zo'n span met, 12 ossen. Is die in zijn eentje aan het mennen, hè. Ik heb wel eens geprobeerd een paard stil te houden. Heb je dat wel eens geprobeerd? Dat je, wat een enorm beest, dier. Sorry. Maar zoveel kracht. En dan denk je, moet ik dat allemaal in bedwang houden? Hè? Dan van die grote ossen, 12. In zijn eentje, met de ploeg, houdt hij dat allemaal. Dus dat was echt, dat was er eentje. En die Elisa, die komt dan die Elia tegen. En die Elia zegt, hier is de mantel, zie maar wat je doet. En dan gaat hij slaapt meteen in de volgende versnelling. Hij laat het oude achter zich. Die beesten die worden geslacht en die worden verdeeld en er wordt eten van gemaakt. En dat houten van die ploeg wordt verbrand, want daar gaat hij toch niks meer mee doen. Hij gaat Gods weg. Hij gaat Gods plan doen. Hij gaat dienaar zijn van God. Vind ik zo mooi, gemeente. Zo'n bemoediging. En Elia, die ziet niet een einde. Dat vind ik zo heerlijk. Die mag gewoon gaan kijken aan de rand met zijn handen in zijn zakken. Hoe God de volgende roept en de volgende die gaat door. Gemeente, dat is denk ik ook voor onze tijd wel echt een bemoediging. Ik weet niet, misschien dat u dat ook wel eens denkt, van hoeveel generaties nog na ons, die God willen dienen. Het is fijn dat we nu weer een volle kerk hebben, maar hoe ziet dit er over 20 jaar uit? Wat is de toekomst van de gemeente hier in de stad? Hoe gaat dat allemaal? Wanneer doet de laatste het licht uit? Heb je er wel eens over nagedacht? Zie je dat hier aan Elia wordt gezegd, Elia, het hangt niet af van jou. En wat je kan. En als je moe bent, dat is een God die voor je zorgt. Maar die je ook helpt om van vluchteling, pelgrim te worden en te zien, hij gaat door. Hij heeft iets beloofd. En dat wil niet zeggen dat het in één keer allemaal groot feest is. Het gaat er ook over dat er een kleine rest overblijft. En dat er dus ook een heleboel zullen zijn die andere keuzes maken. Maar God gaat door. En zijn werk gaat door. En hij doet wat hij beloofd heeft. En daar mogen we ons aan vasthouden. Niet minder en niet meer. Dat is genoeg. Amen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.